Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tony Media. Denk ik, die bladen die dus eigenlijk al sinds de jaren 90, ik had het er net nog over met Floor, dat je eigenlijk dood bent gegooid. Ja. Zo moet je eruit zien.
Ja, nog
dit
steeds.
Is je outfit voor de zomer. Dit neem
ja,
je mee
en zo
naar
dun
het strand.
Moet je zijn.
Dit moet je doen om je te onthouden.
En die nooit een dik precies. Iemand of iemand van kleur
en dat,
of weet ik veel.
Precies, ja. want ik heb mezelf nooit in, nooit in dat blad zien staan. Nee.
Ik ook.
Gewoon duurzaam, lekker, heel lang in dezelfde kleren.
Daar gaan we het in het verband met de reclameband ook nog over hebben. Precies. En dat laten we ook gewoon zien.
Dat is ook goed.
In wie wij zijn.
Dat is ook goed. Dat is ook goed.
Lies, wij gaan het hebben vandaag over Da Sisterhood.
Ja, mooi.
Dat is het grote issue.
Ja.
Wat voor ons ligt.
Ja. Ik vind het heel spannend.
Ik vind het ook spannend.
Ja.
Ik denk dat we gecanceld kunnen worden elk moment.
Ik denk dat we na deze uitzending definitief gecanceld
ja,
zijn.
Dan zullen we nooit meer kunnen werken.
In de prullenbak van Medialand.
Ja.
Belanden.
Ja. Dan goed. Moeten we met een pet en een zonnebril over straat. Maar goed, dat hebben we er allemaal voor over.
Hmm.
We gaan natuurlijk onze week een cijfer geven. Problemen van diverse pluimage oplossen.
Ja.
En ik heb een goeroe voor je.
Heerlijk, want ik kan niet wachten, want ik kan wel lekker een steuntje in mijn rug gebruiken.
Ja, en dan mag jij lekker thee drinken, leanback of koffie, wat je ook aan het drinken bent. En dan
ik drink een dubbele...
Ja, je hebt een hele volle beker.
Ik heb echt een emmer met koffie.
Ja, je hebt de automaat gewoon twee keer ingedrukt. Want je krijgt altijd zo'n Haags bakje uit zo'n automaat.
Lekker,
ja, dat vind ik heel slim. Lifehack.
Ik ga voor mezelf vanavond ook lekker twee keer opscheppen, heb ik bedacht.
Oh.
Zo'n dag is het.
Ja, hè?
Toch?
Ga ik vanavond denk ik ook wel doen.
Zo'n dag is het.
Zou jij mij willen vertellen wat voor cijfer jij aan je week geeft?
Dat vind ik mooi dat je dat vraagt.
En onverwacht ook.
Nou, ik... ik had een hele goede... Ja, een soort mantra is het misschien niet. Maar ook weer wel. Jongens, het begint het lekker vaag. De uitspraak, ik vind het niet leuk, maar... En ik probeer deze uitspraak toe te passen op situaties die ik stom vind. Mensen die ik liever niet in mijn leven heb, maar die toch in mijn leven zijn.
Ja.
Gevoelens die ik heb. Bijvoorbeeld dat je jezelf stom vindt. Wat ik dan bijvoorbeeld deze week best vaak heb. Dat je jezelf gewoon eigenlijk denkt, Jezus, daar heb je er weer, zeg.
Ja, helaas heb je er altijd.
Precies.
Ja.
En dat je dus zegt... Ik vind het niet leuk, maar... En dan kun je invullen en dan kun je toepassen op de situatie... slash persoon, slash...
Dus doe eens een voorbeeld van wat er dan achter die maar zou kunnen komen. Ik vind het niet leuk, maar...
Dat je iets moet gaan doen waar je heel erg tegenop ziet.
Ja.
Ik vind het niet leuk, maar ik ga het toch doen.
Ja.
Ik vind Ineke niet leuk, maar ik ga toch een praatje met haar maken.
Podcast met haar opnemen.
Het helpt heel erg.
Ja.
Dus ik ging het vanmorgen, ik dacht, ik ga naar de... Ik loop dan elke ochtend, dus het eerste wat ik doe, is de vaatwasser. En dat is dan de begin van mijn dag, is dat ik trek die vaatwasser open... en dan komt er een soort damp van die vaat
die
in mijn gezicht.
Damp.
En die zegt zo, goedemorgen.
Ja.
Zo, en dan begin ik aan het bestek en dan heb ik in één beweging haal ik dat bestek eruit. En dan, ja, ik schaam me een beetje om te zeggen, maar dan baal ik zo van mijn ochtend.
Ja, oh, ik haat de afwasmachine.
En ik denk altijd, waarom moet ik dit altijd doen? Waarom heb ik het niet gisteren gedaan? Waarom doet iemand anders
Ja, maar ja,
niet?
Dan had je
waarom
gisteren lopen balen, dus ja.
En het zijn eigenlijk hele stomme klusjes die helemaal niks voorstellen. Dus je zegt, ja, ik vind het nu even niet leuk, maar het gaat wel even doen.
Ja.
Heel veel dingen zijn ook niet leuk. Nee. Maar als je ze dan hebt gedaan, heb je er geen spijt van.
Nee, en dan kan je denken van, wow, wat lekker, die afwasmachine is helemaal leeg.
Ja.
Dan ben je, kan je ook even soort opzij zetten dat je dat zelf net hebt gedaan.
Ik vind het niet leuk dat ik nu in de regen ga hardlopen.
Ja.
Maar ik ga het toch doen.
Want daarna voel ik me fijn.
Precies.
Ja.
Ik vind het niet leuk dat ik nu een VVE-vergadering heb. Maar ik ga het toch doen.
Oh ja, dat heb ik nog nooit gedaan.
Ik ook niet, want ik zeg altijd af.
Ja, ik ook. Dus Gelukkig heb ik een gigantische VVE, dus ze missen me niet. Maar ja, nee, ik vind het een hele goede Lies.
Ik vind het niet leuk, maar... Ik vind het niet leuk om het kippenhok nu schoon te gaan maken. Maar ik ga het toch doen.
Ja, ja, ik heb dit ook zo een soort variant hierop in mijn boekje met zinnetjes. Dat is namelijk de zin... Ik weet even niet meer van wie die was, maar die zei... Niet alles hoeft leuk te zijn. Nou, dat was voor mij ook een soort van brainwave.
Ik krijg nu een brainwave.
Ja, niet alles hoeft leuk te zijn. En ik vond het heel leuk, want ik sprak deze week een
niet
jongen.
Niet alles hoeft leuk te zijn.
Die had mijn boek gelezen en die zei... ik heb het tijdens de halve marathon best wel veel tegen mezelf gezegd. Niet alles hoeft leuk te zijn. Ja, dat is tijdens een halve marathon natuurlijk. Is helemaal niet leuk.
Dus niet alles hoeft leuk te zijn.
Nee, sterker nog, niet alles is leuk.
Niet alles is leuk.
Ja.
Ja. En jij bent ook niet altijd even leuk. Weet je wel? Zelf.
Nee.
Ikzelf, ik ben echt niet altijd leuk.
Nee, het zou ook krankzinnig zijn als dat zo was.
Ja.
Dat, en of als je dat van jezelf zou vinden, want dan had je echt wel een gekke stoornis.
Maar leren Nederlands is altijd leuk, leuk. Donald Duck is leuk.
Ja.
Ja,
goed, ja dat was ook in de tijd dat mensen tegen het woord leuk waren,
volgens
mij.
Ja, dat was leuk is fout, leuk is stom. Ik vond het een leuk boek. Ja,
ja
leuk.
Daar had Wim Kaiser toen een hele aflevering over.
Oh, ja?
Ja, daar ging hij met allemaal intellectuelen praten over het woord leuk en hoe verderfelijk dat was, vind ik heel grappig.
Ja, vind ik ook grappig.
Maar dat was echt die tijd, hè? Van ja, leuk, leuk,
leuk,
leuk, leuk bestaat niet.
Hondenbroek is leuk, weet je wel, ja. Ja.
Dan was hondenbroek maar leuk. Maar nee, maar dit is eigenlijk een soort van techniek. En het is heel moeilijk, denk ik, om het echt goed te doen.
Ja.
Maar als het je af en toe al lukt, is het al heel fijn.
Ja.
Niet het want je verzetten kost meer energie, eigenlijk.
Kijk, stel je bent bijvoorbeeld ziek en je moet een behandeling ondergaan.
Ja,
die,
dat is natuurlijk heel pittig.
Die echt pittig is.
Ja.
Ik zeg maar wat, ik zou me zo kunnen voorstellen dat je dan bijvoorbeeld een chemo hebt of woensdag en dat het maandag is. En dat je dan denkt, hoe kan ik de dinsdag
doorkomen
dat ik weet dat ik dus woensdag die chemo heb.
Ja. Dat lijkt me wel weer van een hele andere orde, hoor.
Dat is natuurlijk van een heel andere orde. Maar dan heb je wel een duidelijk doel voor ogen waarom dat moet.
Ja.
Kun je dan de dingen die heel kut zijn, namelijk als je zo ziek wordt van zo'n behandeling, beter ondergaan?
Ja, misschien.
Ja, misschien wel.
Ik weet het niet. Ik pas het meer toe op mijn eigen leven, wat aanzienlijk overzichtelijker is. Mm-hmm. Maar...
Een zware behandeling ondergaan heeft ook een soort overzichtelijkheid.
Ja. Ja, alleen het voelt zo onredelijk dat het moet of zo, weet je wel.
Ja.
Dat vind ik het lastige met dat soort dingen. Dat je denkt, jezus, waarom treft jou dit noodlot? Dat denk je niet als je de afwasmachine uitruimt.
Ja, ik zou denken, als ik erg ziek zou worden, de hele tijd denken, en nou heb ik weer, zeg.
Ja.
Dit heb ik weer.
Ja.
Heb ik zeg, nou,
ja, en zo is het natuurlijk gewoon helemaal niet. Maar dat...
Nee.
Maar je weet nooit hoe je zal reageren.
Iemand die iets heel, heel verschrikkelijks had meegemaakt, en die zei de eerste tijd tegen zichzelf, waarom ik? Waarom ik?
Ja.
En toen draaiden ze het om. En toen zei ze, ja, waarom ik niet?
Ja. Ja.
Ja, dat vond ik toen ook.
Wel knap als je dat kunt, trouwens.
Waarom ik niet? Waarom zou ik niet,
allemaal shit meemaken.
Iets naars meemaken.
Ja.
Ja. Moeilijk, hè?
Ja. Maar ik vind het wel goed dat je het doet. Want het is beter dan vast te blijven zitten in, wat verschrikkelijk.
Het zou zo fijn zijn als je het tegen dingen opzien helemaal kon wegleggen.
Ja.
Dat zou zo fijn zijn. Maar zou je dan tegelijkertijd, als je dat doet, ook het je verheugen op iets leuks wegleggen?
Ja, ik denk dat je dan... Nou, toevallig haak ik mijn week hier best wel op in.
Ja.
Dat je dan wel een beetje een leeg vat wordt, zeg maar.
Oké, ga haak jij maar in met je week. Ik
met
geef
mijn
week
vat.
Een 7,5. Dankzij, ik vind het niet leuk, maar...
Ik een 7, denk ik.
Ja.
Ik had eigenlijk iets... Ik schaam me er een beetje voor, maar goed, ik ga het toch vertellen.
Okay.
Jij zei een tijdje geleden dat je vaak in de sfeer van een film kan blijven hangen, hè?
Ja.
En dat herkenden veel mensen, ik ook.
Ja.
Ik was dit weekend naar de film The Zone of Interest. Heb jij die al gezien?
Ja, nee, daar ga ik deze week naartoe.
Nou, het is een hele goede film. Het gaat over een bestaand hebbende kampcommandant, nazi, die met zijn hele gezin naast het concentratiekamp woont, naast Auschwitz. En eigenlijk, ik zal niet te veel verklappen over die film, maar je moet hem gewoon echt zien. Hij is echt ontzettend goed. En je het hele leven speelt zich af in dat huis van die commandant. En je ziet, het concentratiekamp gewoon helemaal niet. Het zit achter een muur.
Ja.
Maar je hoort natuurlijk wel af en toe dingen en zo door de muur heen. En in die film speelt Sandra Hüller. Dat is een Duitse actrice. Die is ook vandaag mijn goal. Hele goede actrice, vind ik dat. Ook. Ze doet me ook wel een beetje aan jou denken op een bepaalde manier.
Oh ja?
Ja, vind ik echt. Ja, die soort van hele naturele manier van spelen.
Nou, wat...
Ja, vind ik echt.
Ik vind het een hele...
Ze is heel bijzonder.
Geweldig en ontzettend goede smaak ook.
Ontzettend. Ja, want ze is ook heel slim, denk ik. Maar zij speelt dus vrouw Hos. Dat is de vrouw van de commandant. En zij is een hele boerse, harde vrouw. Nou, dat moet je natuurlijk ook wel zijn. Want anders ga je niet naast het concentratiekamp wonen en daar heel gelukkig zijn.
Ja.
Want dat is het dus. Zij zit in hun gelukkige bubbel. En daarnaast gebeuren de afschuwelijkste dingen. En dat kunnen zij allemaal prima scheiden. Maar zij heeft ook een bepaalde manier van lopen. Zij beent echt zo door dat huis. Weet je wel, zo, pap, en alles moet zo. En alles moet. En ze is heel gruntlig en heel punkelig. En alles is heel schoon. En alles is heel netjes. En alle bedden zijn heel strak opgemaakt. Maar het rare was dus, ik wil mij echt niet de sfeer van een natie meenemen in mijn leven. Maar ik heb haar wel even gechanneld. Want ik moest het aquarium schoonmaken. Het klinkt echt heel erg. Ik wil ook helemaal niet tekort doen aan die film of aan überhaupt de oorlog. Maar ja, het was echt raar. Want ik dacht, waarom kom ik er nou ineens toe? Want Ben, mijn zoon heeft een aquarium. Dit is ook weer even een... die heeft een aquarium. Nou, dat is echt een inferno. Ik bedoel, dat is echt een inferno. Dat begon ook te rieken. Ja.
De vissen waren dood. De vissen waren dood?
Hij had het gewoon echt niet genoeg verschoond. En ik dus ook niet, want ik dacht, dit is jouw taak. Weet je wel, het is jouw aquarium. Maar op een gegeven moment denk je, ja, dit kan echt niet meer. Iemand moet dit nu echt gaan opruimen. En toen, maar dat kwam dus een beetje door die gruntlige, puntlige gevouw. Dus ik wil helemaal niet zeggen van, ik wil nazi zijn. Maar soms moet je in het huishouden gewoon een soort van stoïcijnsheid hebben. En denk ik ga hiervoor. Nou, dan heb ik dat ding meegesleept naar het bad. Heb ik het helemaal uitgeschropt. Heb ik die drapper allemaal uitgehaald. Af en toe zat er ook echt een doos visje tussen. Het was allemaal
stonk het?
Het stonk zo. Ik moest daarna echt douchen. Ik echt nou, al mijn kleren gewassen.
Definitief komt er bij mij geen aquarium in. Nee, nieuwe bitspringhaan prima, maar geen aquarium.
Ik heb ook gezegd, denk even goed na. Want ik wil heel graag dat hij het houdt. Want hij heeft het van zijn grote zus gekregen. Dus ik vind het ook gewoon stom. Maar denk even goed na, want als je het houdt, dan moet het echt beter gaan dan dit. Want dit kan niet. Snapt hij ook heel goed hoor. Maar het rare was dus dat ik zag mezelf zo rondlopen. En toen dacht ik van ja, zij was natuurlijk van binnen. En dan kom ik zo ook nog terug bij die groep. Leeg. Zij was expres, of gewoon omdat ze zo geboren is, leeg van binnen. Want ze voelde geen emoties, dus die vrouw Hos. Ze voelde helemaal niks voor andere mensen. En zo heeft zij die rol ook heel erg gespeeld.
Ja.
Dus ze is gewoon meer een lichaam dan een mens.
Ja.
En ze ziet andere mensen ook alleen maar als dingen. Want anders kan je er niet duizenden per dag dood laten maken door je man. Dat kan niet. Maar goed, het is een hele gekke link met dat aquarium.
Een soort ontmenselijking.
Ja, en daarom schaam ik me er een beetje voor. Maar het raar...
Daarom moest ik ook lachen, omdat het is ook lachen uit gênantheid.
Ja,
hè?
Maar ik vind wel dat je dit soort dingen toch ook moet kunnen zeggen.
Nee, ik vind het juist een hele rake schakel. En
het is
een zinnige schakel.
Heel gek dat je denkt, waarom van alle weken dat ik het aquarium moest verschonen, doe ik het ineens nu wel? Terwijl ik had echt niet zoveel tijd. Het moest allemaal tussen 5 en 6 middags. Het was allemaal haast. Maar ik denk dus dat kwam dat ik zag hoe iemand hersenloos dingen kan doen.
Zou bijvoorbeeld mensen die heel ingewikkelde operaties uitvoeren ook wel eens deze
artsen wel denk
deze
ik.
Manier van denken hebben?
Ja.
Ik zou me goed kunnen voorstellen dat een goede dokter kan natuurlijk goed met mensen omgaan.
Ja,
maar
is heel belangrijk.
Een goede chirurg hoeft nu dus niet per se een ontzettend empathisch mensen zijn.
Nee,
als
je moet het
heel
ook af en toe even uitzetten.
Robotachtig en precies. Ja. En machinaal bijna een hart uit elkaar haalt, zal ik maar zeggen. En
ja, daarmee niet met nazi's vergelijkende. Maar soms, ik denk dat bijvoorbeeld inderdaad, als je veel met lichamen en zo in aanraking komt, ook bijvoorbeeld als verpleegkundige,
dan moet je daar met een zekere afstand naar kijken.
Dat kan je niet allemaal helemaal in je op gaan nemen, denk ik. Want dan moet je, dat is echt gewoon heel moeilijk.
Ja.
Dus dat is, Dat is, ja. En dus, dat is een beetje ook wat jij net zei, van niet alles hoeft leuk te zijn en zo. Soms moet je kennelijk je een soort robot voelen. Bijvoorbeeld als je het aquarium verschoont.
Ja. Dat je gewoon één voor één de dingen doet die je moet doen.
Ja, ik dacht ook echt van...
En er niks van vindt.
Eerst alles eruit halen, al die drap weg, dan schrobben, dan spoelen.
Ik vind het wel mooi dat jij dit dus deed in plaats van je zoon.
Ik dacht, hij gaat het nooit doen. En de stank was echt niet meer te harden. Oh, ik dacht, ja, dit doe ik ook gewoon voor de algehele leefomgeving.
Hoe was de tevredenheid daarna?
Nou, hij was me wel heel dankbaar.
Maar je had jezelf ook tevredenheid?
Ja, zeker. Want ik dacht, dit lucht me echt op.
Ja.
Maar ja. Nee, maar het was goed dat ik het had gedaan. Maar het rare was dat je soms echt door een film... Dat is echt heel weird... Gewoon een bepaalde mindset kan hebben. Of dat je ineens een
het
beetje...
kan dus een mindset zijn om dingen, vervelende, nare dingen te doen waar je erg tegenop ziet.
Ja, of juist om heel erg happy door het leven te gaan fietsen.
Of de moeilijkheid van het leven kan facen. Maar het kan ook een mindset zijn om heel kil en afstandelijk iemand anders iets verschrikkelijks aan te doen.
Ja, en in ieder geval doet zij dat dus. Door...
Ja, precies.
Nou ja, dat speelt zij ook alleen maar. Dus wat dat betreft deed ik iemand na die iemand speelt die een leeg vat is. Dus dat scheelt alweer een beetje natuurlijk.
Ja.
Maar ze speelt het wel zo goed dat je het eigenlijk ook wel gelooft. En het is ook echt gebeurd. Dus het is, ik bedoel, afgezien van de Tweede Wereldoorlog, die mensen hebben echt naast dat kamp gewoond. Ze hebben het ook daar
met
opgenomen.
Kinderen.
Ze hebben het in een huis opgenomen wat net zo ver van het kamp staat.
Hoe kan het toch dat daar is gedraaid? Hoe kan dat? Ik vond het echt ongelooflijk om te lezen.
Ja, ik wist dat ook niet toen ik de film zag. Dat las ik pas achteraf. Ja. Want ik dacht, dat hebben ze gewoon nagebouwd. Maar er is een ander huis, een andere villa die daar ook zo dichtbij staat. En dat hebben ze expres gedaan, zodat de acteur steeds voelde dat het kamp heel dichtbij was. Terwijl dat kamp wordt natuurlijk nu niet meer gebruikt. Maar toch, het is er wel. Het is wel nogal een plek.
Ik ben, denk ik, nou, dat is al een hele tijd geleden. Dat mijn vader, die is nu echt heel oud. Die was toen ook al best heel oud. En die wilde eigenlijk nog, die wilde naar Duitsland om een aantal plekken uit de oorlog te bezoeken.
Ja.
Ook omdat hij, toen hij ouder werd, steeds meer bezig, zich meer bezig hield met de oorlog. En de oorlog steeds meer weer in zijn hoofd terugkwam.
Oh, dus ook zijn eigen herinneringen.
Zijn eigen herinneringen aan de oorlog.
Ja.
En toen hij had ook dagboeken gelezen over een man die volgens mij was dat Klemperer.
Oh ja, die heeft Gijs ook gelezen.
Het echoloot ook nog. Nou ja, dat van Kempoff. Ik weet even niet meer zo goed hoe ze nou allemaal heet. Maar hij was daar heel erg door aangegrepen. Hij werd heel erg door aangegrepen door die dagboeken. Dus hij wilde naar Dresden.
Ja.
En ook naar Auschwitz. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan met zijn vrouw en met mijn vader. En toen had ik dus één zoontje. Ben ik daar met een klein kind in een... In een buggy heen gegaan.
Toen ben jij naar Auschwitz.
Dat vond ik heel. Het greep ons allemaal heel erg aan. En mijn vader, met name in Dresden, maar ook daar. En de rijden door Duitsland. En hij vertelde over wat hij allemaal had meegemaakt. Maar het idee dat ik daar was met een peuter die nog niet kon praten, vond ik heel. Krankzinnig. En ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor dat ik daar ben geweest.
Ja?
Ja.
Ja, dat ken ik wel. Want dat had ik ook een beetje met die film. Hoewel het dus helemaal niet zo'n Hollywood-achtige film is. Van we gaan het allemaal heel erg cliché naspelen. Maar het is toch een vorm van entertainment, een film. Weet je, je betaalt er een kaartje voor. Dan heb je zin om naartoe te gaan.
Dat is inderdaad het...
Maakt het zo moeilijk.
Ja, ik schaamde me dat ik me daar met Co... En ik weet nog dat we dan... Daar waren dat mijn vader ging dan in een soort paviljoen, of ik weet niet hoe je dat dan noemt. Elk land heeft een eigen tentoonstelling. Een ruimte daar in een barak.
Ja.
Die het heeft kunnen inrichten met mensen uit dat land die daar zijn omgekomen.
Oh ja, ja.
Tenminste, dat was toen zo. Dat is denk ik bijna 20 jaar geleden. En dat ik even buiten zat, met mijn kind buiten zat te wachten tot mijn vader naar buiten kwam. En dat ik hem een pakje appelsap gaf.
Ja.
En toen zat ik dus met mijn kind daar. En we hadden allebei zo'n pakje appelsap. En ik schaamde me
zo
verschrikkelijk.
Ja, misschien ook omdat het voelde echt zo als een dagje uitachtig. Door een pakje appelsap.
Ja.
Ja. Snap ik.
Ik schaamde me dood. En ja. Ik heb dat moment is me altijd
terwijl er duizenden mensen door dat kamp heen lopen.
En waarom zouden wij daar niet mogen zijn? De familie van mijn vader, daar is in de oorlog best het een en ander.
Ja, en sowieso
en
voor je algehele
bewustwording. Die dat wil zien voordat hij doodgaat, vond ik met zijn kind en zijn kleinkind.
Ja, dat is natuurlijk prima.
Maar toch schaamde ik me verschrikkelijk.
Ja, maar ik had het dus ook een beetje bij
je
die film.
Gelijk,
dat ik dacht van,
wordt.
Ik vond het zo'n goede film. Ik ging hem aan iedereen aanraden. Ja, maar ik zit nou wel weer gewoon een soort... toch een soort verhaal te maken van al die wreedheden. Ja. Dat is toch gek.
Ja.
En ik vind het ook altijd... dat is een beetje, klinkt een beetje dramatisch, maar ik was er dus met mijn kinderen heen.
Ja.
En dan denk ik altijd, ja... als het even anders was gelopen, was jullie
dan
eigen oma hier beland.
Niet.
Had ik gewoon geen, had ik deze twee kinderen niet gehad. Dat vind ik ook heel raar. Idee, dat zo dichtbij eigenlijk nog is, dat hele gebeuren. Maar goed.
Ja, ik vind het een zeer interessant weekgesprek.
Ja.
En we gaan door.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Lies, we gaan het hebben over Save the Children.
Ja.
Dat is een goed doel. En ze helpen kinderen... ook op de moeilijkst bereikbare plekken... met lokale partners, gemeenschappen en ouders. En ze werken zo aan duurzame hulp.
Nou, er zijn dus ook kinderen die moeten vluchten voor oorlog... voor geweld, voor natuurrampen. Die kinderen die moeten soms alles in één keer achterlaten... als ze moeten vluchten.
Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
Wist je dat er dus wereldwijd meer dan 43 miljoen kinderen... gedwongen op de vlucht zijn? Dat is eigenlijk onvoorstelbaar.
Krankzinnig veel.
Nou, elke dag komen daar nieuwe kinderen bij... als gevolg van oorlog, conflict of klimaatverandering.
Ja.
43 miljoen kinderen... Dat is toch gek. Hier, dus in Nederland wonen er afgerond 18 miljoen mensen. Dat zijn dus meer kinderen dan het aantal inwoners in ons eigen land.
Ja, ruim twee keer zoveel.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een afschuwelijk
verdrietig
idee.
Verdrietig om over na te denken.
Zo
zeg.
Verdrietig dat je maar amper kan voorstellen, eigenlijk. Dat ze vaak helemaal alleen op de vlucht zijn. Of zelfs met hun ouders. Dat is sowieso ook afschuwelijk.
Ja.
Maar goed, Save the Children zet zich dus voor ze in om wat voorbeelden te geven.
Ja.
Ze bieden veiligheid, onderdak.
Maar ook bijvoorbeeld een deken of schoon water. Hè? Dat is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen die er zijn.
Ja.
Medische zorg, mentale zorg en ook voeding.
Precies.
Okay.
Maar dat is natuurlijk niet gratis.
Nee.
Dus wij kunnen met z'n allen helpen door een donatie te doen.
Ja. En als je doneert aan Save the Children, dan lukt het Save the Children om hulp te geven aan deze kinderen over de hele wereld. Nou,
precies.
Laten we dat doen. Ga naar www.savethechildren.nl/Lies. Wauw, jongens.
Ja.
Wat een eer.
Jouw link.
Ja. En draag bij wat je kunt missen.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Een enorm probleem doet zich voor ons op.
Zeker.
Een enorm probleem.
Verwoord jij het? Want dat kan je altijd zo goed.
Vrouwensolidariteit. Wat moeten we ermee?
En
zo, pak aan, luisteraar.
Vraag zit natuurlijk al iets besloten. Namelijk, moeten we er wat mee of niet? Of weet je, er zullen ook mensen zeggen die... sowieso moet je er wat mee.
Ja.
Waarom stel je die vraag überhaupt? Maar ik vind wel een goede vraag. Ja.
Wat moeten we ermee? Moet je, zal ik maar zeggen, sowieso solidair zijn...
Met iedere vrouw. Ja, omdat je dat zelf van ook bent.
Moet je solidair zijn met mensen die een vrouwelijke kant in zichzelf naar boven willen brengen? Moet je niet gewoon solidair zijn met alle mensen?
Ja.
Moet je niet... Wat is solidair? Waarom?
Ja.
Waarom zouden we solidair moeten zijn met andere vrouwen?
Ja, ik vind dat inderdaad een... ik vind dat soms wel ver doorgevoerd wordt, eerlijk gezegd.
Want vrouwen zijn natuurlijk niet per definitie betere mensen dan mannen.
Nee, het zijn namelijk
gewoon
mensen. Laten we daar
maar gewoon eerlijk over zijn.
Iedereen is namelijk gewoon een mens.
Ja, je hebt ook heel veel hele stomme vrouwen.
Ja, het is wel zo dat ze best wel lang in het verdomhoekje hebben gezeten. En
precies.
Nog steeds. Maar ik had bijvoorbeeld, om maar even een concreet voorbeeld te geven... een column geschreven over Esther Perel, over wie wij het hier ook wel eens hebben.
Ja.
En dan met name over haar ingewikkelde sieraden.
Ja, daar heb ik natuurlijk van genomen. Maar toen werd jouw... iets verweten, begrijp ik.
Ja, toen was het
wat was het verwijt?
Waarom haal jij als vrouw een andere vrouw naar beneden... en dan notabene ook nog over iets met haar uiterlijk? Nou, ik zou nooit iemand naar beneden halen... om haar uiterlijk wat er is aangeboren. Gewoon om haar wenkbrauwen of haar ogen of haar neus of zo. Dat vind ik echt stom.
Ja.
Maar sieraden zijn een keuze die je maakt.
Ja.
En als je allemaal sieraden in de vorm van trappen en zo hebt... echt hele moeilijke, ingewikkelde sieraden...
Ja.
en je bent een goeroe,
ja,
dan is het echt een keuze. Dan is het ook een marketingkeuze. Dan is het echt een imagokeuze, zeg maar. Zij heeft ook altijd van die armbanden die dan meer met draden aan haar vingers vastzitten. Als een soort handschoentje.
Ja, ik vermoed, maar dat... Ja, ik vermoed een kinky seksualiteit.
Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Want dat trappetje...
Goed, wat prima is, Esther, want ik vind het heerlijk voor je.
Ja, want zij is ook heel erg van de seksualiteit. Maar dat trappetje, dat gaat ook vanaf haar hals naar beneden. En dat verdwijnt een beetje in de decolletage.
In de tepelring, denk je.
Oh ja, misschien wel. Misschien zit het verbonden aan haar tepels. Dat is wel helemaal een hele nieuwe gedachte die jij mij daar nu toespeelt. Maar ja, weet je, hoe dan ook...
Het maakt verder niet uit.
Ik zou over iedereen die beroemd is kunnen zeggen... wat heb je een gekke broek? Of waarom heb je je haar altijd zo? Of, ja, het is niet het meest chic om zo mensen... Maar als het je echt dwars zit dat die kettingen er steeds zijn... dan vind ik dat je daar best wel wat over mag zeggen.
Ja.
En ik vind het hele argument dat zij een vrouw is... en ik dan het altijd voor haar op zou moeten nemen... dat vind ik dus juist vrouwenonderdrukking... Want dan zou ik dus moeten denken... nou, ik vind dit en dit niet leuk aan jou.
Ja.
Maar ja, ik vind je zo zielig dat ik dat allemaal niet ga zeggen. Ja, zo zie ik haar helemaal niet.
Nee, dus je wilde eigenlijk voor vol aanzien.
Ja, want dat zie
en
ik haar ook.
En daarom mag je best iets zeggen over die ingewikkelde sieren.
Ja, ik zie niet ieder mens, maar wel veel mensen voor vol aan.
Ja.
En dan vind ik dus ook dat je ze moet kunnen aanpakken.
Ja.
En bovendien, ik denk, dat heb ik ook wel teruggeschreven aan iemand die me dat schreef... Ik denk niet dat Esther Perel's business hier nou echt keihard door ondermijnd gaat worden. Maar goed, los daarvan. Ik bedoel, die vrouw leest mijn stukje natuurlijk nooit.
Nee, maar het is eigenlijk best goed om hier eens een keer een antwoord op te formuleren.
Ja.
Omdat je denkt, ben ik nou eigenlijk inderdaad strenger voor vrouwen in hoe ze eruit zien dan voor mannen? In dit geval dus niet.
Nee.
Maar het is toch goed om het je even af te vragen?
Zeker.
Want ik ben het, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben het soms namelijk wel.
Ja, denk je?
Ja, ik kijk, je bent toch als vrouw altijd geneigd om jezelf... hoe noem je dat? Dat je jezelf de hele tijd maar vergelijkt met anderen.
Ja.
Is dat omdat dan vrouwen socialer zijn dan mannen? Ik weet het niet.
Nee, maar ik denk dat mannen zichzelf ook heel veel vergelijken met anderen.
Misschien op een andere manier.
Ja. Ja, soms
je hoort toch wel eens, of is het allemaal bullshit, jongens? Weet je, dat als kinderen met blokken gaan spelen, dat de meeste meisjes dan huisjes gaan maken.
Ja, ik geloof daar niet zo in, jongens
torens maken, omdat het dan op piemels lijkt. Is
ik
dat
heb
zo,
mijn
of
kinderen
is het
dat nooit. Ik heb een jongen en een meisje. Ik heb dat nooit gezien dat ze dat deden.
Nee.
Dus dat is denk ik een beetje flauwekul. Maar weet je, er zijn wel momenten dat je volgens mij wel. Want de balans is toch gewoon nog niet goed tussen mannen en vrouwen, vind ik. En daarom zal je het dus ook iets vaker, iets harder moeten opnemen... of gewoon moeten scharen achter vrouwen.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld ook een keer een stukje... Ja, sorry dat ik steeds met mijn stukjes aankom... maar dat is natuurlijk het moment
Het is je vergeven, Ava. Het is je vergeven.
Het is mijn leven.
Ja.
Er was een tijdje geleden... en dat ergerde mij ook. Maar goed, het zal vast ook zo dan een dijk hebben. Toen werd het feminisme ineens helemaal hip. Want daarvoor was het altijd van... feministen hebben een tuinbroek en die zijn stom.
Die zijn stom.
En toen was het ineens van, ik doe een roze puntmuts op... en ik heb een bord en ik zeg, vrouwen kunnen alles of zo.
Ja. En dan ga je je eigen kutje heel de tijd nahaken met haakmateriaal,
of dan koop je een beker met twee tieten erop of zo. Nou, prima.
Ja.
Maar het werd een beetje een hele erge lifestyle... en ik zag het op mijn Instagram ook net iets... vond ik dan te glamorous uitgedragen worden... maar daar wilde ik geen oordeel over. Want ik dacht, nou ja, als glamour werkt, is het ook goed. Maar wat mij toen wel echt... raakte was, je had toen een soort Women's March in Nederland, in Amsterdam. En daar had toen een tijdschrift, ik geloof dat het Elle Girl was, maar misschien was het een ander bloesie. Yeah. Die had al borden gemaakt van tevoren.
Oh, verschrikkelijk.
Daar stond hun merknaam op.
Ja.
En daar kon je dan nog even op kliederen van... weet ik veel.
Die bladen die dus eigenlijk al sinds de jaren 90, ik had het er net nog over met Floor... dat je eigenlijk dood bent gegooid met zo moet je eruit zien.
Ja,
dit
nog steeds.
Is je outfit voor de zomer. Dit neem je mee
en zo
naar het
dun
strand.
Moet je zijn.
Dit moet je doen om je te onthalen. Ja. Dit moet je doen.
En die nooit een dik iemand of iemand van kleur
dat,
of weet ik veel.
Precies. Want ik heb mezelf nooit in dat blad zien staan.
Nee,
ik ook niet. Want je mag er maar op één manier uitzien. Ja.
En die gaan dan nu ineens
heel erg. Zijn we body positive en hebben we zelf ingekleurde borden met een adverteerder eronder, waarbij
dat vond ik zo irritant.
Ja, dat irriteert
ook
mij.
Ook omdat het
mateloos.
Dan dus een verdienmodel wordt. Denk van daar heeft dit activisme op zich echt helemaal niets mee te maken. En dus had ik een stukje over. Toen kreeg ik van een van die vrouwen die dus met zo'n bord had rondgesjouwd. Die werd heel boos op mij. Die had mij gemaild of gedm'd of zo. En die zei en je zou juist de vrouwenzaken moeten steunen. En toen dacht ik, ja, dat doe ik ook door ze serieus te nemen. En door jullie dus niet serieus te nemen. Want ik vind de vrouwenzaak een betere zaak waardig dan zich toegeëigend worden door het groot kapitaal.
Maar ja, je zal nu bij een tijdschrift werken en je bent zelf een iemand die strijdt voor de goede zaak. Ja. En je werkt bij een tijdschrift, die mensen heb je namelijk ontzettend veel. En je wil daar nu wel aandacht aan besteden, dan is het natuurlijk ook weer raar om jezelf te bestempelen als hypocriet.
Dat hoeft ook niet.
Dus ik vind het alleen maar fantastisch dat het nu in de L staat of in de WDV.
Dat is goed, maar ik vind niet dat je activistische borden moet gaan, je sponsor boodschap op moet gaan zetten. Dat vind ik echt heel stom. Nee. Deel die borden lekker uit als je dat wilt.
Ja.
Geef iedereen een dikke edding of breng ze op een leuk slogan idee. Ja. Maar ga er niet met print je naam op zetten.
Wat dat betreft vind ik dat we wel in een leukere tijd leven dan bijvoorbeeld in de jaren 90.
Ja.
Nu is mooi zijn, kan op zo oneindig veel verschillende manieren zijn mensen mooi.
Ja,
hoewel
natuurlijk toch nog steeds wel.
Ja?
Nou,
ik vind het in ieder geval in mijn ogen, maar ik ben natuurlijk 50, hè, dus ik kijk terug en ik
nee, het was zoveel uniform.
Ik dacht aan Pamela Anderson, die zei, ik hoef niet meer het mooiste meisje in de ruimte te zijn. In de kamer te zijn, weet je, die nu zonder make-up komt Pamela Anderson overal binnen en iedereen is verliefd op
Pamela
Anderson.
Iedereen valt in katzwijm, ja.
Ja, maar toen dacht ik, ja, ik vind dat eigenlijk, het zal misschien allemaal wel heel erg gemarket zijn.
Nee, maar het is wel beter geworden.
Er zit wel een publiciteitsmachine achter dit Pamela
Anderson. Nou, ze is nu ook al door een merk weer ingeschakeld. Ja.
Wat helemaal niet erg is, want het is oké.
Nee, die moet ook gewoon de kost verdienen.
Maar nou ben ik een beetje verstrikt geraakt in mijn eigen eindeloze taaldiarree.
Nou, je had het over de jaren 90.
Ja, ik bedoel eigenlijk dat mooi zijn, dat niet meer aan hele strenge regels hoeft te voldoen.
Nee.
Het is niet meer zo dat je maar op één manier mooi kan zijn. Namelijk met haarstukken en met
blond haar,
een soort representatiefheid of een soort geilheid of wat mannen dan mooi schijnen te vinden.
Ja.
Nou, dat is ook allemaal veel ingewikkelder dan iedereen in de jaren 90 bij wijze van spreken dacht.
Ja, dat is waar. Maar het gaat natuurlijk ook niet alleen maar om uiterlijk.
We vallen helemaal niet op elkaar om vijf standaard regels.
Nee.
Zo werkt het gewoon helemaal niet. Mensen zijn veel ingewikkelder. Aantrekkingskracht van iemand of charisma van iemand is veel ingewikkelder dan
een
symmetrisch gezicht en dik
haar
en recht gebit.
Ja,
weet je wel?
En grote tieten.
Ja, dus ik vind het heel lekker dat we daar wel van af zijn.
Nou, ik denk niet dat we er helemaal van af zijn.
Nou ja, niet helemaal
maar
van af, maar dat het in ieder geval wel langzaam.
Nee, er veranderen ook echt wel dingen. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld, nou ja, mijn grote hang-up dat alles over de kinderen altijd via de moeders overlegd wordt, dat blijf ik toch iets heel wonderlijks vinden.
Ja, dat is inderdaad echt.
Je denkt, jongens, we werken toch allemaal en dan was het niet zo.
Ja, dat is echt heel
ik kan
stom.
Ook af en toe aan een vader vragen, neem zwemkleren mee.
Ja.
Dat blijf ik echt heel. En dat vind ik dus doorsijpelen in zoveel dingen die je eigenlijk niet eens meer opmerkt. Weet je, al die
dat klopt.
Kleine details.
Ja. Misschien leven wij hier in Amsterdam ook wel in een soort van woke stolp.
Ja,
snap je?
Denk ik wel hoor.
Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is gewoon natuurlijk gewoon zo.
Ja, waar het al best aardig gaat. Maar ik vind het soms dus ook nog wel flink tegenvallen.
Ja.
Maar dan vind ik dus toch dat je vrouwen moet serieus nemen en de vrouwenzaak. En dus niet klakkeloos elke vrouw helemaal te gek moet vinden.
Nee.
Natuurlijk niet.
Nee.
Je moet er gewoon zien als een persoon.
Nee, en dat een vrouw die kritiek krijgt en dat kritiek op vrouwen niet een soort aanval is naar alle vrouwen.
Nee,
algemeen,
je moet
het
wel bij jezelf
anders,
natuurlijk goed nagaan. Van geef ik nu kritiek? Had ik die? Nee, je moet eigenlijk altijd de vraag stellen: wat als het een man was? Dat doe ik ook wel vaak.
Dat vind ik heel goed. Dat ga ik mezelf voornemen.
Als je over iemand iets zegt, dan zeg je: zou ik dit nou ook zeggen als het een man was? Of zou ik het dan ineens heel anders vinden? Want dat helpt je wel. En dat doe ik ook als ik dingen van anderen lees. Ik denk, goed, maar dit zou die en die ook wel voor een man zeggen.
Ik heb toch het idee dat in de wereld waar ik in zat zit, hè, dus toneel, film of wat dan ook, dat vrouwen die hebben daar toch niet een hele hoge status gehad, zal ik maar zeggen.
Nee.
Hè? Het was toch altijd gewoon
heel lang niet zo.
Je moet dan iemands muze zijn, weet je wel. Of ik herinner me ook dat boek van Ronald Giphart, waar actrices dan zich allemaal naakt lieten fotograferen en lekker gekke situaties.
Oh.
Waarbij er dan quasi-literair tekstje bij stond. Kan je dat nog herinneren?
Nee, is dat echt verschenen?
Ja, dat waren dan bekende Nederlandse actrices, die stonden daar dan naakt in, weet je wel. En als je daar dan bij stond. En
bizar, wat dat eigenlijk allemaal net gebeurd.
Ja, dat is echt heel bizar.
Ja.
Dat boek, als je dat terugziet, dan zakt je broek af. En niet op een positieve
manier. Nee, en niet omdat je in dat boek
maar
wilt.
Goed. Maar dat je dus, dat je de en daar word je zo door gebrainwashed als vrouw.
Ja.
Van je bent eigenlijk niks, tenzij iemand jou geil vindt of intrigerend.
Ja,
of wat
mooi,
vindt,
ja.
Hè, of mooi vindt. En als je dat niet hebt, ja, dan stel je eigenlijk geen fuck voor.
Ja.
Dat je ook met een bepaalde... net als in die krabbelman, zal ik maar zeggen. Dat wordt vaak
daar heb ik ook
wel
een probleem mee trouwens.
Ja, maar goed. Dat je dus eigenlijk elkaar meteen ziet als een directe concurrent. Dus
ja,
mensen die er
lekker
uitzien. Mensen die er die hun best doen om dus... Dat, tenminste, dat ik heb de indruk dat het vroeger vaker was. Die hun best daarvoor deden om geil en intrigerend te zijn. Dat je daar eigenlijk al standaard... kreeg ik daar een beetje een hekel aan.
Ja, dan krijg je rivaliteit
ja,
of hekel.
Ja, die rivaliteit wil je helemaal niet aangaan. Of je voelt dat je daar niet toe dat je dat niet
tegen opgewassen bent.
Ja, ben je niet tegen opgewassen. Dus dat je daar dan eigenlijk een hekel aan krijgt. Terwijl dat ontzettend jammer is geweest, vind ik. Ik. Met terugwerkende kracht heb ik daar heel erg spijt van. Dat ik vrouwen, knappe vrouwen, mooie vrouwen in mijn eigen leeftijd om mij heen... dus tussen mijn 20ste en mijn 30ste... dat ik die als concurrentie heb ervaren. En dat ik daar dus op een of andere manier stress van heb gekregen. En dat komt omdat meiden allemaal heel, heel erg zijn neergedrukt
nou ja,
in die
dat
tijd.
Is natuurlijk vaak als er...
En dat vind ik heel erg.
Als je als groep onderdrukt wordt, zeg maar... daar word je niet een beter mens van. Want
precies,
dan moet je elkaar allemaal weg gaan duwen.
Precies.
Ja.
En er zijn maar heel weinig plekjes voor vrouwen in de acteurswereld.
Dus daar moet je veel harder voor werken.
Ja, dus het is keihard. Ja. En ik ben heel blij dat ik heb het gevoel dat dat
beter
echt
is.
Een beetje beter aan het worden is.
Ja, dat
en
denk
ik heb er spijt van dat ik zo dat ik daar stress van heb gehad. Of
nou ja,
spijt.
Maar
ik vind het gewoon eigenlijk zielig voor mezelf en zielig
precies,
voor
want ik
alle
vind dat de
collega's.
Schuld meer van de wereld dan van jou. Want jij zat dus in die positie.
Ja.
Dat je met z'n allen in dat mandje zat.
Ja, en andere mensen die hebben dit ook gehad.
Tuurlijk.
Want daar heb ik het wel eens over gehad. Ik heb het daar wel eens vaker over gehad.
Nee, maar als er één stukje brood is voor 20.000 mensen.
Dan ga je er allemaal als gieren omheen.
En dan ga je oorlog voeren.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een beetje het probleem. En dat is niet in alle beroepen zo, maar zeker op dat soort vlakken is dat natuurlijk heel erg zo.
Maar Esther, heb jij dat in jouw wereld ook zo ervaren of was dat toch anders?
Nou, ik merk heel vaak dat ik als schrijver gewoon iets minder serieus genomen word omdat ik een vrouw ben.
Ja. Vrouwenonderwerpen. Vrouwen. Ja, maar jij.
En dat zie ik nu ook bij columns. Nou ja, misschien heb ik dit wel een keer verteld. Maar als
ja,
dus
nou,
een man schrijft over: ik ging de kinderen halen met het kinderzitje. En ik bracht ze naar de indoor speeltuin. Dus iedereen van: oh, wat leuk.
Wat,
oh, wat
goed
schrijf
van
je?
Wat een leuke man is dat.
En bij mij is van: kotsbraak, waarom schrijf je over het dagelijks leven?
Ja.
En dat vind ik echt best wel. Kwalijk dat nog steeds zo
kwalijk.
Is. Ja, dus dat. Maar ja, het fijne is, ik zie gewoon dat dat gebeurt en daardoor trek ik het me ook wat minder aan, omdat ik denk, ja, jullie zijn gek. Maar het is wel, dat is wel vervelend.
Dat is volgens mij bij deze column ook, of bij deze podcast bedoel ik ook.
Tuurlijk.
He, dat iemand zegt, ja, lekker gek met je beste vriendin,
lekker babbelen,
praten.
Ja,
ja, tuurlijk. Nou, dat willen we allemaal wel.
Ja.
Denk, nou, vriend, maak het maar.
Ja.
Ja,
we gaan het wel eens
opnemen
met jou en je
luisteren.
Beste vriend. Ja. Nee, maar dat dus... is. En dat vind ik ook wel weer een beetje treurig. Ik denk dat. Ja, dat is net zoiets als met racisme of zo. Dat dan overal in doorcijpelt.
Ja.
En dat je daarom eigenlijk nooit meer echt heel erg door hebt of zo. Weet je wel? Dat dat zo veel aan de hand is. Alle micro-momentjes van de dag.
Ja, misschien is dat ook wel omdat we ouder worden. Hè? Ik heb nu ook niet meer de behoefte om heel spannend rond te lopen overal en
nee,
te bedenken.
Dus daarom
wat is
voel
mijn
je die rivaliteit ook niet.
Dus ik kan het nu als ik iemand zie die heel erg zijn best heeft gedaan om dat soort van geil uit te zien, kan ik dat ook op een of andere manier heel erg waarderen.
Oh, ik ook,
lekker
zeker.
Voor je meid.
Ja.
Verdomme,
en sommige
er
mensen
uit.
Zijn ook waanzinnig aantrekkelijk en sexy en dat is ook prima.
En dat is dan heel lekker om dan daarvan te kunnen genieten.
Ja.
En te zeggen ik al. Oh, ja, ik dus.
Alleen het is leuker als het meer een vind ik dan, als het meer gewoon een keuze is... omdat je denkt van, ha, ik ga er eens even voor.
Ja.
Dan dat je denkt, ik moet dit doen omdat ik anders geen baan krijg.
Omdat ik gewoon anders geen werk heb. Ja. Ja, ja.
Dat is natuurlijk een heel andere reden.
Je hebt toch die film over... de film over Fox News.
Ja.
Met, hoe heet die film nou, Aaf? Met Ja, Margot Robbie en al die nieuwslezeressen die dan die hele korte rokjes aan moesten.
Ja.
En dan als ze het moment dat kijkers wegzetten, dan moesten ze als de kijkers dus afgingen haken, dan moesten ze even hun benen over elkaar heen slaan. Andere benen over het andere been.
Ja.
Glazen tafels, dat mensen dus
altijd die benen
zagen. Ze moesten allemaal hoge hakken hebben. Ik denk nu nog steeds, waarom moeten nieuwslezeressen op Nederland 1?
Ja, op stiletto hakken rondlopen.
Naar die hele knappe vrouw. Waarom moet die vrouw daar op stiletto staan terwijl ze rondloopt en het nieuws presenteert?
Ja, maar ik vind dat bijvoorbeeld al beter in Nederland. Als je bijvoorbeeld naar CNN kijkt, zitten alle vrouwen daar nog helemaal zo, helemaal vol in de make-up met allemaal haarstukken. Oké, als het hun keuze is, prima, maar ze zien er allemaal zo uit. Dus er is kennelijk toch een soort van idee.
Ja.
Terwijl hier heb je wel meer verschillende types die het nieuws presenteren of dat soort programma's maken. Die zijn niet allemaal zo.
Is vrouwensolidariteit dan ook zeggen tegen die vrouwen, meid, trek gewoon lekkere gimpen aan en een goed pak.
Nou ja,
trek gewoon aan wat jij lekker vindt. Of,
misschien
of
vindt zij het heel fijn om op stiletto's te lopen. Dus
of is dat een soort Stockholm-syndroom?
Nee, dat denk ik niet.
En stiletto hakken, dat vind ik juist heel leuk. Want dat had je toch? Ik loop heel graag op stiletto hakken. Ik dans op de tafel met mijn stiletto's.
Ja, er zijn mensen die alleen maar op hakken kunnen lopen.
Ja,
ik heb
is dat een Stockholm-syndroom?
Nee, ik denk het eigenlijk niet.
Mensen die alleen maar op hakken kunnen lopen, daar geloof ik geen fuck van af. Dat is gewoon aangeleerd
gedrag. Je voeten niet gaan vergroeien, dat je op een gegeven moment in zo'n Barbie-voet verandert die alleen maar op een hakje kan.
Ja, maar ja.
Weet ik niet, hoor.
Het is aangeleerd gedrag.
Nee, maar ik vind het bijvoorbeeld
coping
wel.
Coping is het.
Ik
het
vind
is coping.
Het... ik en jij volgens mij vinden het wel heel leuk om leuke kleren te kopen. Of,
tuurlijk is het leuk om een keer hoge hakken aan te trekken. Dat is ook helemaal niks mis mee.
Nee, maar het is best wel een dun lijntje tussen voor wie doe ik dat allemaal. En doe
zo
ik het voor
het.
Mezelf, doe ik het voor de ander. Ja. Een beetje iets voor een ander doen is ook helemaal niet slecht natuurlijk. Maar doe ik het alleen maar omdat ik er min of meer toe gedwongen ben? Of doe ik het gewoon omdat ik het een hele mooie jurk vind?
Kijk, het is ook leuk om jezelf begeerlijk te maken. Of althans, wat jij dan denkt dat begeerlijk is. Dat je denkt, doe een jurk aan.
Ja,
en
ik zie er leuk uit vandaag.
Trek hakken aan en ik ga vanavond, weet ik veel, zieken gewoon heel lekker uit.
Ja.
Maar dat betekent niet dat jij altijd zo moet zijn.
Nee.
Of dat je alleen maar bestaansrecht hebt als je zo
eruit
ziet.
Of dat je niet meer leuk bent als je niet zo bent.
Ja,
nee.
Dus dat is wel vrouwensolidariteit waar ik heel graag heel lekker bovenop wil gaan zitten.
Ja, ga je ook
voor strijden.
Ga je ook een actiegroep beginnen daarover?
Nee. Nou ja, goed. Michelle Obama, daar wil ik het nog even over hebben.
Ja.
Die heeft de term bedacht amplifying. Dat is dus dat je dus tijdens een vergadering schijnen vrouwen veel minder vaak aan het woord te komen dan mannen. Of veel vaker worden onderbroken.
Ja.
Kaag heeft daar ook een keer iets tegen Mark Rutte over gezegd.
Oh ja?
Ja, dus dat vrouwen ze worden vaak onderbroken. Ze moeten meer moeite doen om aan het woord te komen.
Ja, geloof ik 100%.
Want het wordt gewoon heel op een heel natuurlijke manier wordt dat overroeld.
Ja.
Dat je dus als een... Stel, jij bent minister van Defensie en ik ben minister van... Keer in water staan.
Ja, vind ik wel iets
van. Er zijn
voor
twee vrouwen. Dat ik zeg, god, ik vind dat mevrouw Brandt-Korst die is eigenlijk een hele goede opmerking maakt. Misschien zou je dat nog eens een keer kunnen zeggen, Aaf.
Ja, dan
wat
amplify
zei jij ook alweer
jij mij.
Over dat als ik amplify jou.
Ja.
En dat we als vrouwen misschien toch om het zaakje een beetje in beweging te brengen.
Ja, dat iets
elkaar
meer
lekker
doen.
Een beetje gaan amplifyen.
Ja, en ik vind dat mannen dat ook wel kunnen doen. Stel je denkt als man nu van, hey, amplify,
nee,
dat lijkt
grappig,
me wel
want
wat.
De minister van Defensie praat nu, of die wordt nu geoverroeld door de minister van Buitenlandse
Zaken.
Ja, want
dat vind ik ook een kwestie. Waarom zouden de vrouwen omhoog amplifyen alleen maar een vrouwentaak zijn?
Natuurlijk niet.
Dat is een taak van iedereen. Iedereen
tuurlijk.
Zou in principe moeten
tuurlijk.
Denken, ja, zeg,
ja.
We gaan toch,
tuurlijk.
We gaan toch niet. Dus dat is, dus stel iemand hoort dit nu die in een vergadering zit.
Mm-hmm.
Als je nou man bent, kan je het ook doen.
Of als bijvoorbeeld hier naast mij de minister van Binnenlandse Zaken zit... en dat is een beetje een verlegen man, die heel capabel is...
Mag je ook amplifyen?
Die ga ik die ook amplifyen.
Ja, vind ik heel goed.
Ik zeg dan nou...
Heer.
Ruud, ik vond dat jij een hele goede opmerking maakte over de rechtsstaat. Zou je dat misschien nog een keer kunnen zeggen? Want,
heb jij in die knuffelvergadering natuurlijk
want
ook heel
meneer
veel
Hendricks hier naast me, die praatte zo hard... dat ik jou eigenlijk even niet meer kon verstaan, Ruud. Ik amplify je even.
Ja.
Ja, laten we dat gewoon doen. Dus laten we dan eigenlijk solidair zijn met de mensen die een iets minder grote bek hebben.
Ja.
Toch?
En wat minder mensplenen, dat zou dan ook wel, denk ik, een goede zijn.
Ja. Ach, daar kan ik dan ook soms ook wel weer van genieten.
Ja, laatst schreef iemand, dat ging trouwens over de podcast. Ik had iets over risotto gezegd.
Ging ze jou lekker mensplenen?
Nou, ik ken iemand die weet heel veel van eten. Ja. En die appte mij, als je wil, kan ik dat over die risotto wel even aan je mensplenen.
Oh, dat vind ik leuk.
Maar als iemand het zelf zegt, is het dus ook per definitie niet meer vervelend. Zeg ik, oh ja, mensplenen dat volgende week maar even aan.
Ja, want mensplenen is ook vaak toch een soort betrokkenheid.
Ik kijk nu heel moeilijk.
Of zit ik nu weer te vergoeilijkend?
Ja.
Over de mannen te praten.
Ik vind mensbenen zo erg. Maar dus als iemand het aankondigt als mensbenen, vind ik het grappig. Dus dat helpt al. Zeg het gewoon.
Dus we moeten ook maar een beetje vergoeilijkend naar elkaar kijken. Ook de mensplenende man. Af, jawel, jawel, jawel.
Ik ga het even op me in laten werken. Kom volgende week op terug.
Het is ook lekker als iemand gewoon even je auto voor je inparkeert of een probleem oplost.
Dat
vind ik prima.
Ja, maar dat is iets heel anders dan mensplenen. De auto inparkeren houdt mensen meestal hun mond bij.
Wat is de grens tussen mensplenen en gewoon iemand uitleggen hoe het zit? Dat is moeilijk, hè?
De lengte vooral, vind ik. En het zendaspect.
En het ongevraagd zijn?
Ja, ongevraagd.
Ongevraagd jou uitleggen?
Ongevraagd zenden op lange, lange wijze. Dat vind ik mensplenen. En helemaal niet meer doorhebben of iemand luistert... of allemaal kleine bewegingen met zijn hoofd maakt... om aan te geven dat het gesprek klaar is.
Het is eigenlijk heerlijk dat deze term, die ik 20 jaar
dat
geleden
is zo
echt
goed
niet
dat
kende,
die bestaat.
Het is zo heerlijk dat die bestaat. Ja. Want daarmee kan je natuurlijk alles...
Kan je heel veel wegzetten.
Ja, dat is gewoon een wapen, zoals mijn zoon zou zeggen. Ja. Dat hij bij het leger wil. Dat is gewoon een wapen.
Volgens mij moeten wij een rotan mandje op tafel zetten, Lies.
Oké, nou dan zet ik dat op tafel.
En in dat mandje zit, ja, eigenlijk het hele milieu.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Lies,
Aaf.
Ik heb een beetje een gewetensvraag voor je. Heb jij recentelijk nog een miskoop gedaan?
Absoluut. Ik koop regelmatig dingen die gewoon heel teleurstellend zijn... en die ik dan helemaal niet wil hebben. Ja. En dat ik dan ook er helemaal niet toe kom om ze weer terug te brengen. En dan blijft het... vegeteren in de kast. Dan
staart het je aan.
En dan voel je je er schuldig over. Want het is gewoon heel stom om iets te kopen waar je niks mee doet.
Nee, dat is vreselijk.
Liefdeloos.
Schuldig maken een stukje stof.
Ja.
Nou, ik kan jou vertellen, Lies. Daar heb ik even onderzoek naar gedaan. In Nederland komen jaarlijks bijna 1 miljard kledingstukken op de markt. En Nederlanders kopen gemiddeld 50 nieuwe kledingstukken per jaar. Echt heel veel. Dus eigenlijk elke week een kledingstuk.
Dat is wel meer dan ik, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ook meer dan ik. Maar dat is zeker zo. Maar daar zitten dus waarschijnlijk ook wel best wel veel miskopen tussen. Want dan, ja, als je er 50 dingen koopt, dan kan die allemaal raak zijn.
Wat deprimerend.
Erg, hè?
Ja, heel erg. Dus iedereen weet eigenlijk wel, bijna alle mensen weten wel... dat het beter is voor mensen om minder kleren te kopen. Maar 1/3 van de Nederlanders die geeft aan daar ook daadwerkelijk gehoor aan te geven. En die koopt dus bewust minder kleding.
Precies.
Ja. Maar... deprimerend.
Het is heel fijn als mensen daar een soort van mantra op verzinnen of een slogan. Nou is Milieu Centraal daarover gaan nadenken. En die hebben nu de volgende slogan verzonnen. Mode is tijdelijk, stijl is blijvend. Ja. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe.
Dat is waar. Dus koop gewoon of prij zelf een trui van je eigen schaap. Zoals ik vroeger in mijn geval.
Ja, of van je hond zag ik laatst iemand wol spinnen.
Ja, dat spreekt me dan iets minder aan. Maar, nou, ik heb wel eens een trui aangehad van mijn eigen schaap. Het stonk best wel, maar het was wel... nou, ik zou niet zeggen stylish. Maar het was natuurlijk wel duurzaam.
Het was zeker duurzaam en warm.
En warm.
Ja.
Maar goed, weet je, heel veel kleren kopen is helemaal niet goed voor mensen en milieu. Maar je wil dan toch graag iets nieuws hebben. Koop dan iets waarvan je weet dat het goed is gemaakt. En gewoon koop 1 keer iets en niet 20 keer iets.
Nee, anders blijf toch, je maar in die klimaatspagaat zitten. Dus aan de ene kant, waarom doe ik dit toch allemaal? Aan de andere kant, ik wil nieuwe kleding.
Nou weet je, het is dus niet alleen Milieu Centraal die dat statement heeft bedacht. Maar het is in samenwerking met Psychologie Magazine bieden zij een online training aan.
En die is gratis.
Daar krijg je tips en tricks om bewust minder kleding te kopen. Doordat je trouw bent aan wie je bent, waar je voor staat en wat je mooi vindt.
Ja, dat is gewoon een online training. Gratis en voor niks. Dus dan leer je het echt.
Ja.
Ik vind het heel goed. Je leert jezelf kennen. Ja. Het is goed voor het milieu.
En wat jou leuk staat.
Nou, wat wil je nog meer?
Die training die is samengesteld door een gedragsonderzoeker, een modepsycholoog en een stijlcoach. Je zult genoeg inzichten over jezelf leren. Dus mooi. Een modepsycholoog,
ja, ik
jongens.
Wist niet
eens
dat
mooi,
dat bestond. Dat
ik
wil
kan
ik
ook
wel
eens
zijn.
Naar een modepsycholoog.
Ik vind dat een hartstikke leuk beroep.
Hè? Lijkt me een heel mooi beroep. Goed, die training is gratis, jongens. En het is voor de goede zaak. Je kan die training volgen via www.mijnstijlid.nl. En mode is tijdelijk, stijl is blijvend.
Reclamemand, 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 reclamemand.
Probleem van de luisteraar gaan we
Zal
doen.
Zal ik dat aan jou mansplainen?
Doe maar even.
Lieve Aaf en Lies, graag richt ik me tot jullie met mijn enorme probleem. 15 jaar geleden ben ik smoorverliefd voor de liefde van de ene naar de andere kant van de wereld verhuisd. Nu ik wat ouder word en inmiddels een gezin heb, valt deze beslissing mij soms zwaarder dan aanvankelijk het geval was. Mijn kinderen groeien niet op in de nabijheid van hun en mijn familie. En nu mijn ouders ouder worden, besef ik me steeds vaker hoe kwetsbaar dat allemaal is. Mijn partner heeft geen intentie om water bij de spreekwoordelijke wijn te doen. En hij is te leuk om hem vanwege deze kwestie te verlaten. Is er een middenweg voor dit dilemma? En als die er niet is, hoe kan ik me dan neerleggen bij het feit dat deze werelden waarschijnlijk nooit zullen samenkomen?
Nou, dit is er wel de reden in het thema. Niet alles in het leven is leuk.
Niet alles in het leven is leuk, nee.
Nee.
Ik vind dit echt heel zielig.
Dit is heel moeilijk. Het is ook moeilijk voor haar ouders. Het is moeilijk voor haarzelf. Het is moeilijk voor haar kinderen.
Kijk, het is natuurlijk je nachtmerrie als je zoon of dochter naar Nieuw-Zeeland zou verhuizen en die zou daar een gezin krijgen.
Ja.
Wat moet je dan?
Ja. Ik ken niemand die dat heeft. Ja, die moet er gewoon heel vaak heen.
Ja, je bent nooit meer een oma of opa die even een cadeautje kon brengen. Of die eventjes een bosje bloemen neerzet. Of de post kan doen of de poes eten kan geven.
Nee.
Nee, dat is heel verdrietig. En ik denk dat je daarover rouwen, dat heel, heel zinvol is en goed.
Ja.
Om daar gewoon heel verdrietig over te zijn.
Het is ook anders. 15 jaar geleden was ze natuurlijk jonger en ze had nog geen kinderen. Dus ze had ook iets minder die banden nodig of zo. Weet je, dan denk je, oh, ik ben smoor verliefd.
Ja,
ik ga...
En je wil je ook misschien wel losmaken van je
ja,
ouders.
Ja, misschien
van,
was het toen juist heel goed
komt.
Inderdaad.
Ja.
Dat kan in 15 jaar ook flink veranderen. Ja. Dat je denkt, shit, ik heb hier eigenlijk helemaal mijn eigen mensen niet. Wat...
Ja.
Nou, ik zat te denken aan een voorbeeld
ik vind het heel
van één vriendin van mij die dit ook heeft gehad. Ja. Dus zij is Mexicaans en haar man is Oostenrijks.
Ja.
Ze hebben allebei bij elkaar in het land gewoond een tijd. Dus hij heeft een tijd in Mexico gewoond. Zij heeft een tijd in Oostenrijk gewoond. En toen hebben ze besloten om in Londen te gaan wonen.
Zodat ze allemaal ontworteld zijn.
Ja, dat klinkt eigenlijk als een heel raar compromis. Maar dat gaf wel gelijkwaardigheid. Want toen hadden ze allebei geen familie vlakbij.
Ja.
En daarom hoefde de een nooit te voelen, ik heb nu alles opgeofferd. En ze wilden ook allebei graag in die stad wonen. Ja. Ze hadden daar ook allebei dingen te doen. Maar ik denk niet, want zij zegt, mijn partner heeft geen intentie om water bij de... Want dit zou ook al water bij de wijn zijn.
Ja, water
natuurlijk.
Bij de wijn doen, ja. Wat is water bij de wijn?
Nee.
Ik denk niet dat je zomaar kan zeggen, jongens, we gaan met z'n allen naar Londen.
Nee, dat is ook al een heel groot besluit. Hè?
Water bij de wijn zou zijn, in dit geval, dat je partner de verantwoordelijkheid neemt. Of meedenkt met jou over hoe dit voor jou iets makkelijker zou kunnen zijn. Dus dat zou alleen al kunnen zijn het feit dat hij meebetaalt aan tickets voor zodat je ouders af en toe op langs kunnen komen.
Ja.
Of dat hij of zij tijd of geld vrijmaakt zodat jullie of jij zelf
met z'n allen daarheen kan gaan
met de kinderen.
Ja.
Dus dat hij daarin wel een verantwoordelijkheid deelt.
Dat vind ik wel belangrijk, want voor hem is het leven veel makkelijker.
Voor hem is het leven hartstikke makkelijk.
Ja, hij heeft iedereen om zich heen en hij heeft jou als leuke liefde en die kinderen.
Ja, en dus hij moet eigenlijk erkennen dat jij ontworteld bent. Jij hebt je wortels doorgesneden om bij hem te
voor
kunnen
hem.
Zijn.
Ja.
En dat is niet zo dat hij zich daar altijd schuldig over
moet
voelen.
Nee, want dat heb je ook
gewoon...
zelf besloten.
Precies,
natuurlijk.
Dat heb je zelf gedaan. Ja. En tuurlijk kun je de rijkwijde van die beslissing niet...
Nee.
Echt ten volle beseffen als je zo'n beslissing neemt.
Nee,
toch?
En ik heb ook al twee keer in mijn leven op punten gestaan om voor de liefde te emigreren.
Mm-hmm.
Dat is ook, ja, soms denk je, ja, ik vind diegene zo leuk. Het zal wel moeten. En dat is ook eigenlijk gewoon zo. Iemand moet die stap dan nemen.
Heeft jouw zus bijvoorbeeld, nu ze ouder wordt, meer mist ze
ja,
jullie,
ze
meer
mist
ze Nederland
ze mist,
meer?
Dat zegt ze vaak inderdaad. Zij woont al iets van 15 jaar in Amerika, maar ze vindt het nu lastiger dat ze haar familie niet heeft.
Ja.
Want het is natuurlijk niet meer een avontuur. Het is niet meer een stap. Het is gewoon nu haar leven. En haar leven is nu gewoon zonder ons.
Ja.
En als zij een klein probleem heeft, dan kan ze niet even bij mij thee drinken. Zeg
nee,
maar.
Precies. Het korte, want ik heb een mini vorm. Ik heb, mijn moeder woonde 2 uur rijden bij mij vandaan.
Ja, dat is ook best wel ver.
Dus het is niet zo dat ik ouders heb gehad die even een half uurtje langskomen.
Nee.
En daar heb ik best wel heel veel verdriet van gehad.
Ja. Dat
dus
is ook heel moeilijk.
Kan je nagaan hoe het is als je kind in Nieuw-Zeeland woont?
Ja. Ik moet wel zeggen, even vanuit de kinderen geredeneerd. Voor kinderen is dit denk ik wel gewoon een beetje de status quo. Weet je wel, die zijn gewend om opa en oma Nederland
Absoluut.
Niet zoveel te zien. Die hebben daar ook familie, dus dat is al prima. Het is vooral denk ik voor haar en haar eigen ouders vervelend.
Ja.
Ja.
Je zou misschien eens kunnen nadenken over hoe je het contact anders zou kunnen maken. Vroeger kreeg je een brief, daar wacht je dan een week over. En dan kreeg je een brief van 6
kantjes.
Ja, je zou ook wel eens een mail kunnen schrijven alsof je een brief schrijft.
Ja.
Een brief van overzee.
Ja.
En ook je kinderen een briefwisseling kunnen laten beginnen
met opa en oma. Ja.
En dan schrijf je die brief en daar stop je dingen in.
Ja, spulletjes erbij is ook leuk. Ja. Of iets te eten of
bloemetje,
zo.
Of ja. Ding, of iets te, of in ieder geval dat je het contact op een of andere manier... dat je daar iets meer van maakt dan een appje. Of ja. Dan, dat er in geïnvesteerd wordt.
Ja,
hè?
Dat het wat dierbaarder is of zo. Wat bijzonderder als er dan weer iets komt.
Het blijft natuurlijk behelpen. En ik denk dat deze twee werelden, die gaan nooit echt samenkomen. Ik denk dat
er is geen oplossing voor. Nee. Er is gewoon geen oplossing.
Nee.
Nee. Nou ja, dit klinkt een beetje flauw, maar ik volgde iemand op Instagram. Die had hetzelfde. Die was voor de liefde verhuisd aan de andere kant van de wereld. En toen ging ze scheiden. Ja, ik wil niet flauw doen, maar dat is nog erger. Want dan moet je scheiden. Dan moet jij daar blijven in dat land.
Oh, de hel.
Want je kinderen zijn daar helemaal opgegroeid. Dus dan... toen dacht ik...
Ja,
oh.
of niet gaan scheiden. Omdat je denkt,
ja,
als ik het...
Ik moet nu toch blijven.
Want wat heb ik dan?
Ja,
verschrikkelijk.
Dat vond ik... Daar had ik nooit echt heel erg over nagedacht. Terwijl er zijn zoveel transcontinentale liefdes nu. Ik bedoel, mensen ontmoeten elkaar over de hele wereld.
Weet je wat je ook zou kunnen doen? Kijk, het heel lang bij elkaar logeren is ook best wel zwaar.
Ja.
Want dan stel je ouders komen en die blijven dan 3 weken bij jou logeren.
Ja, zitten ze in je huis.
Dan krijg je op een gegeven moment irritaties. Ja. En dan denk je, dan ben je geïrriteerd op je moeder of ja. Zo. Terwijl ze er eigenlijk bijna nooit is. En dan gaan ze weg, ze gaan weer terug naar Nederland.
Nee,
en dan
voel
je je heel schuldig over het feit dat je dus die 3 weken samen... dat je er 2 weken van geïrriteerd bent geweest.
Ja.
Wat je ook zou kunnen doen is, ik weet niet of dat financieel mogelijk is... dat je iets huurt, bijvoorbeeld voor 2 of 3 weken,
ja.
Een huis... ergens in het midden.
Ja, zodat je elkaar dan een beetje kan opzoeken.
Ja, dat je elkaar kan opzoeken. Stel, je huurt een huis in, weet ik veel, in... Ja, wat is nou mooi? Stel, je bent in Nieuw-Zeeland, wat is dan in het midden? Ja, het maakt allemaal geen fuck uit.
Iets met zee?
Je huurt een huis in Zimbabwe. Je denkt, we gaan met z'n allen naar Zimbabwe toe. Je gaat het CO2-matig...
Je huurt een huis dicht bij jouw huis waar je ouders in kunnen zitten. Nee, maar je bedoelt gaat allebei naar het midden toe.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk... Kijk,
nou ja, vakanties met elkaar doorbrengen.
Ik spreek wel eens met mijn vader af dan in Zaltbommel.
Ja,
dat is dan
jullie...
Maar goed, ik weet niet wat dan eigenlijk... Stel, je zit in Nieuw-Zeeland, wat het midden
is. De Zaltbommel van Nieuw-Zeeland moet je dan zien
het
te vinden.
Het Zaltbommel tussen jullie en...
een heel klein onbewoond eiland in de Stille Oceaan.
Daar huur je bijvoorbeeld een huis. Of je gaat voor mijn part kamperen of weet ik veel wat.
Ja.
Zodat je met z'n allen op een nieuwe plek bent. Ja. En niet dat jij dan bijvoorbeeld met de kinderen bij je moeder of vader gaat logeren.
Nee. Nee, want dat is ook wel een probleem.
Dat zij helemaal het verblijf daar leuk moeten maken voor jou. Nee, je bent gewoon allebei verantwoordelijk.
Ja,
voor...
en iedereen is vrij. Dat is ook leuk.
Precies.
Want anders ben jij aan het werk en zijn je ouders niet aan het werk.
Dan heb jij 3 weken bezoek.
Ja. Ja.
Dus je gaat met z'n allen naar een andere plek. Of dat nou Zimbabwe is of Zaltbommel.
Het is hetzelfde.
Het is hetzelfde.
Ja.
Is dat een idee, Aaf?
Vind ik ook een goeie. En dan heb je ook iets om je met z'n allen op te verheugen, een project.
Ja. Ja, en het contact en heb ook regelmatig contact. Dus gewoon koken en dan facetimen met je moeder... terwijl je aardappels aan het schillen bent.
Dat is ook wel heel leuk,
en dan
inderdaad.
Ben je moeder 3 uur 's nachts is.
Ja. Nee, maar laatst lag ik bijvoorbeeld in bed. En, toen belde mijn zus ineens. En toen kwam Riff ook nog even bij.
Ja.
En dat was gewoon... Gewoon zo'n moment, weet je wel.
Ja, mam, hoe ging het bij de tandarts?
Ja, gewoon even kletsen en lachen en dan weer door.
Ja.
Nou, ik denk dat er wel iets mee te doen is. Maar inderdaad, water bij de wijn gaat het niet worden.
Goed, dit gezegd wederom hebbende. Dit wederom gezegd hebbende, wil ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Gaan we nu over naar een van mijn favoriete rubrieken. Dat mogen jullie best weten.
Dank
de goeroe van de week.
De goeroe van de week. Sorry dat ik op mijn telefoon kijk. Maar ik moet een paar keer de goeroe citeren.
Ja.
Ik had het al gezegd. Mijn goeroe is Sandra Hüller.
Ja.
Duitse actrice. Ik ontdekte haar, ik zag haar voor het eerst in de film Tony Erdmann.
Zeker.
Heb je die gezien?
Ja.
Supergoeie film.
Ja.
Toen zag ik haar een hele tijd niet. En nu zag ik haar deze maand in Anatomy of a Fall. En in Zone of Interest. En die vrouw, behalve dat ze heel goed kan acteren... heeft ze ook een leuke persoonlijkheid waar we denk ik wel wat aan kunnen hebben. Even om met het kleinste te beginnen, wat me aan haar opviel. Zij draagt best wel vaak op foto's laarzen met een beetje versleten neuzen. Nou, dat vind ik voor een ster van inmiddels wereldallure best bijzonder.
Ik ook.
Ja, heerlijk. Dus ook op persfoto's. Ja. Dus niet alleen maar als ze door de paparazzi wordt betrapt. Maar ze denkt gewoon, dit zijn mijn lievelingslaarzen. Die doe ik nu weer aan. En ze krijgt dus niet om de dag nieuwe kleren opgestuurd.
Ze is niet afgestyled.
Ze is helemaal niet afgestyled.
Hoe lekker is dat?
En ze verzet zich daar ook tegen. Want wat ik dus ook leuk vind, dat las ik dan... Dat heeft ze al heel lang geleden gezegd. Kijk, zij is natuurlijk iemand die die wel allemaal Oscar-nominaties en zo. Dus ze zou ook groot kunnen zijn in Amerika. Dat is dan natuurlijk altijd de logische volgende stap, vinden mensen. Maar dat vindt zij dus niet. Als je echt groot wil worden in Amerika, moet je van alles aan je uiterlijk veranderen, zegt ze. Daardoor zou ik in elk geval aan de buitenkant een nieuw mens worden. Anders pas ik daar niet. Maar mensen die cosmetische ingrepen laten doen, blijven altijd verlangen naar iets wat ze nooit zullen krijgen. Ik moet dus beslissen of ik dat wil of niet. Nou, dat wil ik niet. Dus is dat waarschijnlijk het einde van mijn carrière in Amerika. En wat dan nog? Ik heb meer dan genoeg werk in Duitsland.
Pats. Ja. Hupsakee, Sandra Hüller.
Vind ik zo leuk. Want wat is altijd van, oh, nu heb je veel succes. Nu moet je naar Hollywood. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Duitsland is een heel groot land, maken ze hartstikke goede films.
En ook een fantastische theatertraditie.
Ja, want zij speelt ook in het theater.
Precies, bij onze eigen Johan Simons.
Ja, die heeft een stuk met haar gemaakt. Of meerdere stukken, volgens mij.
Dat weet ik niet.
Ja, dat las ik inderdaad.
Gezien, jongens.
Ja, dat lijkt me ook te gek.
Ja, dat is mijn voornemen voor het nieuwe jaar. Ik ga een keer naar, waar zit hij? Bochum?
Ja, weet ik eigenlijk niet.
Ik ken een Johan Simons voorstelling in het Roergebied.
Ja, met Sandra Hüller.
Ja, nou, of zonder Sandra Hüller, want er zijn natuurlijk barst van de fantastische acteurs in Duitsland.
Ja, nou ja, zij is echt... Nou ja, en dan dus nu nog even over dat personage wat ze speelt. Ja, Hedwig Huss, die afschuwelijke nazi-vrouw. En dat vond ik wel leuk vanuit acteursoogpunt. Dat ze zegt van normaal wil je je verbonden voelen met de personages die je speelt. Je wilt van ze houden, ze beschermen. Je zoekt altijd iets dat je gemeen hebt met zo'n personage. Lijkt mij ook heel erg logisch. Maar daar was in dit geval geen sprake van. Want zij wilde zich helemaal niet verbinden met die vrouw. Ze had er helemaal geen zin in om te voelen van, oh, nou, één ding van haar snap ik dan eigenlijk wel. Ze voelde alleen maar woede. En zei ze, alle woede die ik heb jegens deze mensen zorgde ervoor dat ik haar leeg kon laten zijn. En daarom speelde ik deze rol voornamelijk met mijn lichaam. Vond ik dus ook heel interessant. Want ze praat helemaal niet zoveel in die film.
Yeah.
Maar ze stampt daar maar rond en ze straalt maar dingen uit. Maar dat is... En zo, weet je, dat kan je natuurlijk ook doen om iemand te verbeelden.
Heel goed.
Ja, gewoon een leeg vat. Ja. Een leeg rondstampend vat zijn. Vond ik heel slim van haar. Nou ja, en wat ik dus grappig vind, zij is dus wereldberoemd. Ze moet nu dus heel veel promotie doen voor die film. En daar vertelt ze over in de Volkskrant van, nou ja, goed, dan moet je dus op zo'n eindeloze promotietour. En wat ik nooit had beseft. Ja, dan kan je dus niet werken als je op zo'n promotietournee over de hele wereld bent.
Nee.
Dus ze zegt, ik heb er wel over geaarzeld om dat te doen. Het kost veel tijd en je wordt er niet voor betaald. De laatste keer dat ik ergens geld mee verdiende, was vorig jaar juni. Ja, dat vind ik nou zo verfrissend dat iemand dat gewoon even benoemt, zo'n wereldster.
Maar daarbij, wat wel zo is dat... Kijk, zij zal meer promotie doen dan ze heeft gecontractueel heeft laten vastleggen, omdat ze gelooft in deze film.
Ja,
dat... En ze gunt het die regisseur heel erg.
Ja, ook omdat die regisseur het heel moeilijk heeft
moeilijk
met promotie
vindt om,
doen.
Precies om dat gedeelte. Maar het is ook zo dat je als zo'n hoofdrolspeler dat je dus...
Nou, vernam betaald wordt.
Dat toch wel een zekere onderhandeling aan vooraf gaat.
Ja,
voordat je een film aanneemt of niet.
Ja, ja, dus je zal
dus
ook
je
wel van tevoren al weten...
Op de première te zijn, verplichting op internationaal première te zijn. Of ik weet niet precies hoe dat gaat.
Ja, en al die landen en festivals
gedaan,
af. Ja.
Maar een gedeelte daarvan wordt uitonderhandeld.
Ja. Ja, ik had het gevoel alleen in het interview, zei ze dus dat die Brian Glazer, die film heeft gemaakt, dat hij dus op de een of andere manier niet aan kan om die promotie te doen.
Ja.
Dus ik had ook het gevoel dat ze het een beetje extra op zich had genomen. Maar goed, misschien...
Ja.
Maar ik vond het gewoon zo leuk.
En dat siert haar heel erg. Want een project waar je in gelooft, daar is het
daar
ook...
Daar wil je ook helemaal voor gaan natuurlijk.
En daar is promotie doen ook voor, dat is ook goed.
Ja, dan denk je, dit moet ik gewoon doen. Ja.
Soms is het zelfs zo dat de marketing van een film, dat is meer werk dan het...
Dan het opnemen van de film. Ja, bizar eigenlijk. Hè? Ja, ik denk bij haar zeker zo. Want ja, dat is dus nu al drie kwart jaar
aan. Iemand die aan de voorkant van een project staat, zegt het geld bij elkaar krijgen, het van de grond krijgen van een film, is ook weer meer werk dan het maken van
dat
die
is
film
soms wel 10 jaar werk. Ja.
Ja. Ja. Dus het is een het is...
Het is nogal veel.
Enorm.
Ja. Ja. Nou ja, ik vind het dus leuk aan haar dat zij dat allemaal gewoon heel eerlijk vertelt.
Ja, vind ik ook heel fijn.
Ook dat ze, ik had een Vanity Fair gekocht waar ze in stond. En toen zei ze van, ja, na Tony Erdman was iedereen van, oh, zij is een ontdekking en zij is zo nieuw. En zei ze, en niemand belde me daarna voor een rol. Vond ik gewoon heel grappig. Ze zei, ja, dat kan ook gebeuren dat iedereen je te gek vindt, maar niemand verzint vervolgens een rol voor je. Ja, zij dacht, nu staat de telefoon roodgloeiend. Was gewoon helemaal niet zo.
Het is ook heel fijn en verfrissend om iemand die in jouw ogen heel succesvol is,
precies, gewoon dit soort dingen te horen vertellen.
Dat diegene gewoon helemaal niet zo heel veel werk altijd heeft gehad.
Nee, of dat het toch best wel afzien is of afwachten. Of ik weet niet. Zij doet daar helemaal niet moeilijk over. En zo, en dat straalt ze ook een beetje uit in sommige van die personages die ze speelt. Dus dat is. Nou ja, ik vind er. Ik ben een bewonderaar van haar.
Ja.
Dus dat wou ik even. Dat wou ik even zeggen. Groetjes van Aaf.
Oké, tot ziens, Aaf. Dankjewel. En hier is ze, Sandra Hüller. Nu binnenkomt.
Dat ik dan helemaal zo. Goedemorgen. Nou, mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, luister dan eens naar onze extra podcast op Podimo. En die heet Aaf en Lies pakken door.
Aaf, wat luister jij eigenlijk allemaal op Podimo?
Nou, ik luister natuurlijk naar ons.
Ja.
Maar ik luister bijvoorbeeld ook heel graag naar Tina de Bruin.
Nou, dan heb ik heel leuk nieuws voor jou, Aaf.
Nou, vertel.
Want via de link podimo.nl/Aaf en Lies luister jij 30 dagen gratis.
Mijn bek valt open.
Niet alleen naar Tina de Bruin luisteren, maar ook naar een hele varia en keur aan heerlijke podcasts.
Scala.
Absoluut.
Op Podimo zijn wij 2 wekelijks beluisteren op woensdag. En daar behandelen we altijd een jaren 90 fenomeen.
Heb jij een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar hulpvanavelies@tonymedia.nl. Yes, ik ken het uit mijn hoofd.
Goed zo.
Eindelijk. Na 6 jaar. Ja.
En dan als je dan nog een uur over hebt en je bent even niet met ons bezig, dan kun je ons ook nog volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Podimo. Het is maar een tip.
Prima.
Tot volgende week.
Dag nog.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.